De moderne vrouw is in transformatie. Hoe hebben wij vrouwen ons in de loop der jaren ontwikkeld? En hoe ziet de vrouw van de toekomst eruit? Aanleiding voor deze serie gesprekken is de tentoonstelling De Nieuwe Vrouw in Singelaren, die van 13 september tot en met 8 januari 2023 te bezoeken is. Als er iemand zich heeft vastgebeten in de ontwikkeling van de vrouw, dan is dat deze jonge vrouw hier tegenover me. Ze is misschien wel de jongste conservator van Nederland, is net cum laude afgestudeerd aan de masteropleiding Curating Art and Cultures, met kunstgeschiedenis als bachelor, en zij stelde de tentoonstelling samen De Nieuwe Vrouw in Singelaren. De belangrijkste eye-opener na haar onderzoek voor deze tentoonstelling: dat we als vrouwen nooit op onze lauweren mogen gaan rusten. Aldus Maaike Riekhoff, van harte welkom.
Hey, leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, geweldig dat jij hier bent. Dat was best een ferme uitspraak die jij net deed, hè? En ook wel een beetje beangstigend voor mij. We mogen dus niet op onze lauweren gaan rusten. Verklaar je nader.
Nou, ja. Er is in de vrouwenemancipatie natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd de afgelopen 150 jaar. Maar complete gelijkheid en gelijkwaardigheid is er nog niet.
Nee.
En tijdens mijn onderzoek, ik heb heel veel casussen geanalyseerd. Ik ben heel veel vrouwen tegengekomen uit het verleden. En ik heb me eigenlijk gerealiseerd dat heel veel dingen waar er 150 jaar geleden voor werd gevochten. Dus het afbreken van vastgeroeste genderpatronen, genderrollen in de huishouding bijvoorbeeld, dat eigenlijk nog steeds ook wel speelt in veel huishoudens, in veel werkomgevingen.
Ja.
En heel veel verhalen uit het verleden, portretten van vrouwelijke pioniers en wat ze allemaal hebben bereikt, die tonen eigenlijk de weg die er is afgelegd en dat we hen ook dankbaar moeten zijn.
Ja.
Maar tonen ook dat dat het gewoon niet werkt als je ervan uitgaat dat alles al gefixt is.
Nee, dus we dus moeten op het puntje opletten van de stoel.
Ja. En dat niet om iedereen nou slapeloze nachten te willen aanpraten of zo. Maar,
nee.
Dat, ja.
Maar het puntje van je stoel en niet op ons lauweren rusten is nog best wel positief geformuleerd. Vind jij dat we echt wel wat scherper mogen kijken en wat kritischer mogen kijken naar wat ons eigen verhaal is?
Ja. Ik denk dat dingen die soms onschuldig lijken, dat het gewoon belangrijk is om altijd een kritische houding te blijven hebben.
Ja.
Dus de tentoonstelling gaat heel erg over beeldvorming. Daar gaan we het volgens mij ook nog even over hebben.
Zeker.
Beeldvorming is overal. In de media. Op Instagram en social media bijvoorbeeld. In tijdschriften zoals Harper's Bazaar. Maar zeker ook in de beeldende kunst. En het is onbewust. Maar beeldvorming heeft hele belangrijke consequenties. Als je kijkt naar de beeldvorming van de vrouw. Wat mogen vrouwen wel en niet doen? Wat is vrouwelijk wel of niet? Dat lijkt soms, nou ja, weet je wel, kort kapsel, lang kapsel. Maar dat gaat heel diep door in uiteindelijk. Wat is de positie van een vrouw in de samenleving?
Ja, dat heb je heel mooi samengevat. Later in deze serie gaat ook een hoogleraar hierover praten, Janka Stoker. En die heeft er ook wel wat hele mooie lessen over te delen, waar de luisteraar echt eventjes naar moet luisteren als tip. Maar wat vind jij wat we kunnen doen als we echt niet op onze lauweren moeten gaan rusten? Hè? Wat zou jij als eerste aanpakken als je kijkt naar het heden? En dan gaan we zo meteen eventjes duiken in het verleden, want jij hebt natuurlijk die prachtige tentoonstelling gemaakt. Maar wat vind jij geleerd vanuit al die lessen die jij net hebt bestudeerd, wat we meteen anders kunnen doen, morgen al?
Bewustwording.
Ja.
Ik denk, voordat heel duidelijk is wat je moet doen, moet je weten hoe het zit. En er is een rapport uitgekomen van Women Inc. in samenwerking met ABN AMRO ook, over de positie van vrouwen in de hedendaagse kunstwereld in Nederland. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het feit dat er een gender bias is, dus dat mensen zich realiseren dat er ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen, en zich heel erg bewust zijn van hun eigen positie, dat heel belangrijk is. En dat je persoonlijk en dan vervolgens de strijd heel persoonlijk en klein maakt.
Dus dat is mooi gezegd. Dat zeg je heel snel, maar ik wil eventjes het laten bezinken, want dat is mooi. Dus dat je het heel persoonlijk en klein maakt.
Ja.
En hoe kan ik dat doen in de praktijk? Stel je voor, ik werk op een kantoor of ik ben ontwerper of kunstenaar. Wat kan ik dan morgen doen om dat heel persoonlijk en klein te maken? Wat voor een bril wil je me opzetten?
Nou, iedereen heeft een heel druk leven. Ik denk dat een open en nieuwsgierige houding belangrijk is. Dus dat je in gesprek gaat met anderen. En als je ziet dat iemand iets meemaakt waar jij iets aan kan doen. Dus dat je iemand kan helpen. Dus dat jij een bevoorrechte positie hebt ten opzichte van die ander. Dat je dat, ook al is het heel klein, toepast. Goed luisteren.
Ik hoor wat je zegt. Ja, dus het betekent dat je eigenlijk altijd bij jezelf afvraagt, is het een fair deal? Is het gelijkwaardig wat hier gebeurt?
Ja, precies.
Ja, maar voordat je, want we hebben natuurlijk allemaal onwijs veel blinde vlekken.
Ja.
Dus voordat we dat überhaupt al zien en daar een neus voor creëren, ben ik het wel echt met je eens dat je eerst bewustwording moet hebben. En dat je misschien wel wat kaarsen moet hebben bekeken. Mm-hmm. Dus daarom is het misschien toch wel goed dat we eventjes meteen naar die tentoonstelling gaan.
Ja.
In ons
ja.
hoofd. Dus laten we reizen naar Laren. Yes. Naar Singer Laren wel te verstaan. Want daar staat het prachtige museum. Met een hele mooie theater ook erbij. Waar hele mooie talks worden gegeven. Films worden vertoond. Maar jij hebt je echt verdiept in de tentoonstelling De Nieuwe Vrouw in het museum gedeelte.
Ja.
En wat is exact de kapstok van deze tentoonstelling?
Nou, De Nieuwe Vrouw gaat over verbeeldingen van veranderende maatschappelijke posities van vrouwen.
Ja.
Dus de vrouwenemancipatie, hoe zie je dat gereflecteerd in de Nederlandse beeldende kunst?
Ja.
Dus heel concreet, vrouwen in jurken met korset worden jurken zonder korset, worden broeken. Vrouwen gaan roken, wat in die tijd wist men nog niet helemaal dat het zo slecht voor je was. En dat werd gezien als mannelijk en het was dus onvrouwelijk om te roken. Maar je ziet dat vrouwen dat toch gaan doen en dat wordt ook geschilderd. Vrouwen stappen op de fiets, op de auto. Dus heel concreet hoe je die stappen die er gezet worden gereflecteerd ziet in de kunst.
Ja.
Focus periode 1880-1950, maar wel met uitstapjes naar het heden door middel van hele mooie, krachtige hedendaagse kunst. Om die reflectie te bieden op het nu.
Wat heeft jou nou zo getriggerd persoonlijk om dit onderwerp zo vast te gaan pakken?
Ja, wat ik heel erg merk bij mezelf, maar ook bij veel generatiegenoten, is dat het is super lekker om naar een museum te gaan. Gewoon dat visuele genot, esthetische ervaring, lekker over je heen laten komen. Maar wat me het meest aangrijpt en bijblijft zijn verhalen, toch ook. In combinatie met krachtige beelden, maar meestal echt verhalen over doorzettingsvermogen, over kracht. En dat zijn verhalen die onderzoek vereisen. De vrouw is misschien wel het meest geliefde onderwerp in de gehele kunstgeschiedenis.
Ja.
Van alle kunstwerken.
Ja.
Maar 99 van de 100 keer, precies statistieken weet ik niet hoor, maar weet je niet wie het is? Is het een anoniem vrouwelijk naakt? Of weet je wel wie het is, maar is er eigenlijk weinig onderzoek gedaan naar hoe haar levensloop eruit zag, wat ze allemaal heeft bereikt in het leven? En ik vind het heel erg leuk om te laten zien dat er altijd al vrouwen waren, en die zijn er in hele grote getalen, die sleutelden aan stereotypering. Aan wat mannelijk is, wat vrouwelijk is, wat zij wel en niet mochten doen. Verwachtingen overtroffen, met conventies braken. Dus in die zin eigenlijk rolmodellen uit het verleden voor een hedendaags publiek presenteren. En tegelijkertijd veel meer werk van vrouwelijke kunstenaars tonen, wat ik net ook al zei.
Yeah.
Maar wel dus geïntegreerd in dat verhaal. Dus niet alleen maar, nou, dit zijn allemaal vrouwelijke kunstenaars. En dan de volgende tentoonstelling, dit zijn weer allemaal mannelijke kunstenaars.
Nee.
Ja.
Dus echt de mix zoals het in het echte leven ook is.
Precies, ja. De mix zoals het, ja, eigenlijk zo natuurlijk mogelijk.
Ja, ja. Met welke vrouw zou jij wel door de museumzalen willen wandelen die jij ontmoet hebt tijdens het maken van de tentoonstelling?
Nou ja, we tonen in zaal 1 gewijd aan vrouwelijk activisme vanaf 1880 tonen we een naaktportret van Hedy Dancona.
Ja.
Icoon van de tweede feministische golf.
Ja.
Gemaakt door haar partner, inmiddels overleden Aad Veldhoen. En ik heb haar inderdaad mogen ontmoeten. Zij is een van de ambassadeurs van de tentoonstelling. Ze gaat de tentoonstelling openen. En met haar praten over vrouwenemancipatie, maar ook over hoe dus de vrouwenemancipatie visueel gemanifesteerd is in de kunst. Dat is echt een treat.
Ja.
Dat is echt fantastisch.
Ja, ik zie het helemaal in je gezicht. Hedy Dancona zou het liefste elke dag wel eventjes een museumzaal willen bezoeken.
Ja,
ja, ja, ja. Wat is haar grootste eye-opener die ze jou meegeeft? Als je haar bekijkt als feminist in Nederland en je hebt haar vast bestudeerd, wat is de grootste eye-opener die jij onthoudt van haar?
Ik heb heel veel bewondering voor hoe zij altijd positief en optimistisch is gebleven en strijdbaar. Ook als je kijkt naar... Ja, de geschiedenis is zeker niet een stijgende lijn. En ik vraag me soms af... Ik ben ook benieuwd hoe zij daarmee omgaat.
Hoe zij zo positief blijft.
Hoe zij zo positief blijft.
Ja. De vrouw van de toekomst. Daar hebben we het net over gesproken. En wie is zij? Nou, daar heb jij een hele duidelijke mening over. En ook nogal wat vragen. Maar dat vind ik juist interessant. Want volgens mij moeten wij altijd nieuwsgierig blijven. En vragen blijven stellen. En is dat juist wat ons zoveel kracht geeft... En onze ontwikkeling voorspoedigt. Maar ik ben ook zo benieuwd naar jouw eigen persoonlijke verhaal over jouw carrière ladder. Want ga er maar even aan staan. Een jong talent van 25 die 6 zalen mag vullen. Met allemaal kunstenaars uit het verleden en daar de context over mag bieden. Nou, je vertelde al eventjes net, je werkte bij het Rijksmuseum. En ik weet ook dat je bij het Van Gogh Museum hebt gewerkt. Ja. Wat is jouw gouden tip voor de nieuwe generatie vrouw om net als jij deze succesvolle stappen te zetten? Wat zou je haar willen meegeven?
Ik denk alles absorberen wat er om je heen gebeurt. Met iedereen gaan praten. Bij iedereen kijken, wat doe jij? Zou dat wat voor mij zijn? Maar dit is heel gewoon hoe ik het heb gedaan. Dan kijk, waar ligt jouw talent? En je dan daarin specialiseren. En ja, als iets heel erg engs is, of als iets heel erg eng is en het komt op je pad. En ook met deze tentoonstelling dacht ik, ja jeetje, dan moet ik ineens een hele tentoonstelling gaan maken alleen. Dat vond ik bij tijden wel eens intimiderend. En toen dacht ik, nou ja, weet je, ik zie het wel als het niet lukt.
Oh ja? Dus je hebt echt een beetje Pippi Langkousen in jou geladen. Van, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik doe het gewoon.
Nou, precies die. Ja.
Ja, wat
ja,
goed.
En ja, dan wonder boven wonder lukt het uiteindelijk altijd wel. Of nou, wonder boven wonder weet ik niet. Maar ja, dus toch dingen doen die in eerste instantie heel eng lijken.
Misschien juist wel.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja. Wat waren jouw grootste angsten dan bij het maken van deze tentoonstelling of alles wat daarbij komt kijken, zoals deze podcast of een opening? Wat waren angsten voor jou?
Nou, ja, dat komt heel mooi terug in alles waar we het over hebben gehad. Soms dat ik dan toch nog een beetje een jong meisje ben. Meisjesachtig. ja, toch ook hoge stem. En moet ik me dan anders voor gaan doen dan ik ben? Dat doe ik niet.
Gelukkig.
Ja.
Dat is dus je was je eigenlijk misschien nog wel nog meer bewust van beeldvorming. Misschien juist omdat je daar
misschien
je over gebogen hebt.
Ja.
Dus er gingen echt vragen door jou heen. Moet ik mijn stem verlagen? Moet ik misschien wat minder vrouwelijk zijn? Heb je dat echt gedacht?
Ja, maar goed. Misschien is dat compleet irrationeel natuurlijk. Maar ja. Ja.
En wat waren nog meer angsten? Want is het zo dat je bijvoorbeeld je ideeën ook iedere keer moet presenteren aan een directie? Of kreeg je gewoon carte blanche?
Nee, het is echt in samenwerking met de directeuren gegaan. Dus het is super fijn. Het is een heel team en ik kon er goed mee sparren.
Wat is jouw eerste eigen expositie? Jouw eerste eigen tentoonstelling in samenwerking met een team uiteraard. Maar jij was in de lead. Met storytelling.
Ja, ik was wel in de lead. Ja, ik heb wel nog samen met iemand van het Rijksmuseum eerder een tentoonstelling gemaakt met Jenny Reinerts bij het Dordrechts Museum namens het Rijks over kunstenaarsreizen Wanderlust. Maar dit was inderdaad mijn eerste project echt helemaal als volledig gastconservator. Als enige.
Ja, ik vind het echt zo'n tof project. En hoeveel maanden, jaren heb je eraan gewerkt?
Een jaar. Ja,
kop en
precies.
Staart.
Ja. En het was fantastisch, want het bood me ook de gelegenheid om er echt helemaal in te storten.
Ja.
In de thematiek, om het helemaal uit te pluizen.
Maar wat komt er allemaal bij kijken als je zo'n tentoonstelling maakt? Wat zijn activiteiten die je doet als je een tentoonstelling gaat maken?
Nou, eigenlijk in het ideale geval weet je al wat het verhaal is dat je wil vertellen, het narratief.
Ja?
Voordat je in het geval van een bruikleen tentoonstelling, dus ook met kunstwerken uit andere museale collecties, voordat je die gaat aanvragen. Dus dat je al heel duidelijk een structuur hebt van oké, dit is het verhaal. In zaal 1 willen we dit, in zaal 6 willen we dit. Dus het verhaal opstellen. We hebben ook een heel mooi boek erbij gemaakt, de tentoonstellingscatalogus, heet ook De Nieuwe Vrouw.
Ja?
Daarin heb ik 6 essays geschreven, 6 teksten die overeenkomen met de zaalthema's.
Dus je moet ook schrijfkwaliteit hebben?
Ja, je moet ook schrijven, zeker. Ja. En op verschillende niveaus, want een boek is anders, met voetnoot, is anders dan een tekstbordje in een zaal. Want dat moet helder en duidelijk en moet je meteen de bezoeker vast kunnen grijpen. Ja, dus schrijven ook. Ja.
Ja.
En natuurlijk deze fantastische podcast.
Ja, ja, wat je heel goed doet. Hey, en heb jij, we hebben het in deze podcastserie, hebben het ook altijd heel graag over briljante mislukkingen.
Oh ja.
Omdat we het weten van onszelf, en ik weet zeker dat jij het kan beamen, en ik zelf ook, dat we als mens heel erg leren van andermans fouten. Heb jij iets meegemaakt tijdens deze tentoonstelling dat je dacht, oh, jeetje, dit heb ik meegemaakt. En ik had rode wangen of ik kon 3 nachten niet meer slapen, maar ik heb dit en dit er wel van geleerd.
Nou, misschien dat ik mezelf zojuist meisjesachtig heb genoemd in deze podcastserie.
Oh, je denkt meteen, oh, had ik het maar gedaan. Ondertussen kijkt Maaike nu producenties aan van, kan je het eruit knippen? Maar dat besluiten we later, dat doen we niet. Maar daar baal je van.
Nou, nee, dat, ik ben gewoon, dat ik dan na afloop denk van, misschien als je het over beeldvorming hebt, heb ik mezelf een beeld opgelegd wat ik liever niet heb. Maar
jij wil liever niet meisjesachtig zijn?
Ik zit liever een beetje ertussenin, ja. Tussen jongensachtig en meisjesachtig.
Maar kan je niet gewoon afspreken, ik ben de ene dag een beetje meisjesachtig en dan maak je dat vloeibaarder voor jezelf. Dan ben je niet zo streng.
Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Eigenlijk moet je het gewoon allemaal lekker op zijn natuurlijke beloop laten. Natuurlijk.
Ja,
niet te
eigenlijk
nadenken.
Nee, en eigenlijk moet je gewoon je eigen tip te harte nemen van scheid en laat het lekker los.
Ja.
Ja. Maar goed, dat was een briljante mislukking van jou. En wat vond je nog meer heel spannend naar zeg maar de laatste uren van het maken van de tentoonstelling? Wat was iets waardoor je misschien wel regelmatig een goede vriendin of een vriend belde? Of heb jij een mentor eigenlijk? Iemand die met jou meekijkt?
Zeker,
ja?
Zeker. Jenny Reinaerts, senior conservator 18e en 19e eeuw van het Rijksmuseum. En voorzitter van Vrouw van het Rijksmuseum Project is echt mijn mentor.
Ja, en wat zijn vragen die je aan haar stelde?
Nou, vraag of eigenlijk een grote uitdaging, maar dit is echt op persoonlijk niveau. Hè?
Daar hou ik van.
Oké.
Ja, en daar gaan anderen heel veel van leren.
Nou, ik ben heel streng omdat ik heel vaak denk dat iets maar op één manier kan. En dat is onvoorwaardelijke toewijding.
Mooi.
En we hadden het net eerder al even over burn-out.
Ja.
En ik denk dat het soms wel een beetje, niet alleen bij mij, maar bij veel generatiegenoten op de loer ligt. Want je ziet een soort helder geplaveid pad voor je. Een heldere trap hoe je aan de top komt.
Mm-hmm.
En je denkt, alleen als ik die nacht blijf doorwerken om die deadline te halen, alleen dan lukt het.
Ja.
En dat is iets wat ik wel heb geleerd. Dat de menselijkheid er ook soms mag zijn. Dus dat ook iets als een deadline niet altijd in beton is gegoten.
Mooi. Dit moet echt op een tegeltje. Ja, nee, maar ik denk dat dit een hele wijze les is. Heb je dat kunnen loslaten? Dat geplaveide pad en die toewijding af en toe?
Nee, en dan hebben we het weer over bewustwording. Dat is iets waar ik me nu bewust van ben. Maar het is nog zeker niet perfect doorgevoerd. Maar goed, ik heb misschien nog wel een jaartje of 70.
Ja, zeker weten. Nee, maar zeker weten. En jij verwees naar de burn-out omdat wij net, voordat wij begonnen met microfoon op te doen en de oortelefoon, hadden we het inderdaad over de jonge generatie die veel gevoeliger is voor het hebben van een burn-out. En toen vroegen we ook aan elkaar, heb jij dat wel eens meegemaakt? Maar gelukkig is het jou niet overkomen, toch nog?
Nee.
Nee, maar we zien het wel heel veel. Ja. En dus het aangeven van grenzen is dan ongelooflijk belangrijk om dat te doen.
Ja.
Hè, want dan kun je alleen maar groeien. Ja.
Ja.
Ja. Heb jij een grens die jij duidelijk bewaakt, behalve nachten doorwerken?
Die ik bij mezelf bewaak en probeer dan ook naar anderen uit te stralen, is toch ja, dat je zelf zijn in alle facetten, dat moet kunnen. Mm-hmm. Maar terwijl ik dit zeg, merk ik ook natuurlijk, het blijft altijd een strijd. Want ik had het net over die meisjesachtigheid en dat ik me soms bewust ben van mijn jonge leeftijd en mijn hoge stem. En dan denk ik weer van, dat moet toch ook gewoon allemaal kunnen. Waarom zou dat niet moeten kunnen? En er is ook niemand die zegt dat niet kan.
Nee. Nee. Dus zo hebben we als mens gewoon steeds twee stemmen in ons hoofd.
Ja.
Dus we zijn steeds met elkaar in gesprek. Dus dat is wel heel erg herkenbaar. Ja. Maar de bewustwording is het allerbelangrijkste. Laten we samen eens door het museum gaan wandelen. Want die bewustwording, daar gaan we het over hebben in deze tentoonstelling. En we beginnen bij zaal 1.
Zaal 1 gaat over vrouwelijk activisme vanaf 1880. We beginnen bij de kiesrechtbeweging rond 1900. En dan gaan we naar de grote heropleving van de vrouwenbeweging eind jaren 60. Nou, met Hedy natuurlijk, tweede feministische golf. Maar ook door naar vandaag de dag. En een heel mooi krachtig portret van Iris Kensmiel, door Iris Kensmiel van Munganyen de Hélène Christel, is een hedendaagse podcastmaker en publicist die zich inzet voor een inclusief feminisme vandaag de dag.
Yeah.
En die vrouwen een rolmodellen wil aanreiken, ook vrouwen met een migratieachtergrond specifiek. Zaal 2 gaat over vrouwen en betaalde arbeid. Professionals heet dat. Het is tot het eind van de 19e eeuw, of ook iets daarna nog, was het voor vrouwen uit welvarendere kringen eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ze gingen werken voor betaling.
Nee.
Maar je ziet wel dat vrouwen, nadat ze eenmaal toegang hebben gekregen tot voortgezet en hoger onderwijs, steeds meer gingen werken. En aanvankelijk waren dat hele grootschalige voor de lagere klassen, die eigenlijk helemaal geen keuze hadden waar ze konden werken. In de industrie, in de confectie-industrie, kleding naaien. En in toenemende mate zie je dat er ook vrouwelijke verplegers komen. Dus beroepen die een iets hoger opleidingsniveau vereisen.
Dus het was heel erg het werk. Was wat je ging. Dus je mocht werken. De vrouw had haar rechten verworven om te gaan werken. Maar dan was het nog niet per se haar hersenen die werden aangesproken. Ze moest gewoon handwerk doen.
Ja, dat was echt. Dat waren de armere klassen. Die hadden eigenlijk weinig keus.
Ja.
Als je in sowieso opleidingsniveau of kunnen werken, dat hing heel erg samen met de geboden kansen en de gegrepen kansen. Dus waar je het gezin waarin je werd geboren. Wat ook wel grappig is dat op een gegeven moment kreeg je vrouwenberoepen, of kreeg je beroepen door technologische ontwikkelingen en door de stijgende welvaart, die typische vrouwenberoepen werden. Dus het beroep van telefonist bijvoorbeeld, dat werd voor vrouwen geschikter geacht dan voor mannen, omdat zij van nature een prettiger stemgeluid zouden hebben en aardiger zouden zijn.
Ja.
En dat is iets wat eigenlijk een rode lijn is door de hele tentoonstelling, dat Die vooroordelen, die stereotypen,
die aannames, die
ideeën van wat typisch vrouwelijk is en wat typisch mannelijk is.
Ja.
En dat eigenlijk het losmaken van het beperkende idee van dat de natuurlijke bestemming van een vrouw die van huisvrouw en moeder is, dat is de rode lijn in de emancipatiegeschiedenis. En dat zie je ook heel duidelijk op de arbeidsmarkt.
Ja, dat kan me voorstellen. Zie je dat nu, als we eventjes een sprongetje maken naar het nu, vind je dat we dat nu beter hebben ontwikkeld? Als moderne vrouw anno 2022, is dat een stijgende lijn, vind jij?
Ik denk zeker dat er wel een stijgende lijn is. Ik denk niet dat we er helemaal van af zijn.
Nee. Dus we moeten inderdaad nog even door.
Ja, 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 zeker. Ja, ja. Zeker.
Ja, en wat merk jij daar persoonlijk iets van in jouw carrière?
Zoals je al zei, ik ben nog niet heel lang actief op de arbeidsmarkt. Maar wat ik wel bij mezelf merk is, ook al ben ik me er bewust van en ook al wil ik het niet, dat ik, als ik serieus genomen wil worden, dat ik toch aan tafel rechtop ga zitten. En ik probeer mijn stem toch iets omlaag te doen en rust uit te stralen. En of dat per se mezelf minder vrouwelijk maken is of niet, dat durf ik ook niet hard te stellen. Maar je bent er toch altijd onbewust wel mee bezig.
Ja, komt dat ook door wat je hebt bestudeerd voor de tentoonstelling? Of is dat iets wat jij überhaupt al in jou hebt? Dat je bewust bent van de stappen die je zet?
Ik denk het laatste.
Ja.
Ja.
En ik denk ook wel dat jij, en dat vind ik ook een belangrijke les voor iedereen die meeluistert, dat jij ook wel niet alleen maar kansen krijgt toegeworpen, maar dat je ze ook wel grijpt. Dus als daar iets voorbij komt bij jou, dan herken jij het als een kans. Zoals van, hey, ik was in de spotlight bij Singularen en ik heb een presentatie gegeven. Dan kleed jij hem zo aan dat je wel echt je eigen visie laat zien en waar jij persoonlijk in gelooft. Dus je gaat wel een beetje buiten de kaders dan jou gevraagd wordt, omdat je graag wil doen waar je in gelooft.
Ja.
En ik denk dat dat lef heel erg belangrijk is voor iedereen die wil groeien, om daar niet bang voor te zijn. Omdat al dat moed wel te verzamelen om dat te doen. Dat vind ik heel mooi aan jouw verhaal. Dus jij ziet hem en je pakt hem, maar je kleedt hem wel zo aan dat jij wel als Maaike Rikhof zichtbaar wordt in waar jij in gelooft.
Ja, dank je. Ik hoop het. Ja,
nee, dat hoor ik terug in jouw verhaal. Ik ben benieuwd wat we nog meer gaan leren tijdens de tentoonstelling, want we zijn gebleven in zaal 2.
Ja.
Het ging daar heel erg over arbeid.
Ja.
Dan wandelen we door. Wat zien we dan?
Zaal 3 gaat over vrouwelijke makers. Niet alleen vrouwelijk beeldend kunstenaars, maar ook muzici, auteurs, podiumkunstenaars. En tot eind 19e eeuw werd eigenlijk gedacht dat vrouwelijke genieën, creatief genie, dat bestond niet. Daar waren ze zowel mentaal als lichamelijk niet toe in staat. En in de loop van de 20e eeuw mogen vrouwen ook aan kunstacademies studeren en werpen ze in toenemende mate die stigma's en die vooroordelen en die beperkingen van zich af.
Wie is voor jou echt een vrouwelijke maker die je ontdekt hebt?
Wie ik heel cool vind is Suze Robertson.
Mm-hmm.
En
waarom?
Zij behoort tot de eerste generatie vrouwen als voltijdstudent aan Nederlandse kunstacademies. En tot ongeveer 1900 was het in Nederlandse kunstacademies ook verboden voor vrouwen om naar naaktmodel te werken. Want dat zou in strijd zijn met de goede zeden. Vrouwen zouden er allemaal rare ideeën van krijgen door naaktmodellen te zien. Maar als je als vrouwelijke student als kunstenaar in opleiding niet naar model mag werken, dan heb je anatomische verhoudingen niet in je vingers.
Ja.
En dat was heel belangrijk, want je moet figuren kunnen schilderen. Je moet mensen kunnen schilderen. En eigenlijk alle obstakels waar vrouwelijke kunstenaars in het begin heel erg mee te maken krijgen. Dus het gebrek aan een eigen goede werkruimte of als je van hogere kom af was om onbegeleid buitenshuis te mogen werken. En je moest eigenlijk gewoon je toeleggen op je taak als huisvrouw en moeder. Daar had zij mee te maken. En zij deed het allemaal toch wel.
Ja.
Ja, zij heeft, we tonen een heel mooi portret of een heel mooi schilderij van haar. Dat is een verbeelding van een vrouwelijk naaktmodel. En dat is uit de vaste collectie van Singularen. Dat heeft ze rond 1900 geschilderd. Zij was het allemaal wel. Zij was moeder en kunstenaar.
Ze was eigenlijk super modern.
Ja.
Ja, in haar tijd.
In haar tijd. Ja. En in haar tijd werd ook door kunstcritici vaak gezegd van haar stijl is opvallend onvrouwelijk.
Ja.
En heel grof en heel mannelijk aandoend. En dat
maar werd zij dan zeg maar bejubeld of werd zij neergehaald? Vond men dat helemaal tof of vond men dat afschuwelijk en was het echt nat dan wat zij deed?
Nou, de meeste kunstcritici, conservatieve critici, die vonden dat het is dubbel. Ze hadden wel bewondering voor haar, juist omdat ze zo buiten de toon viel.
Ja.
Maar daarin zie je ook, omdat zij zo'n ook toch een uitzondering is voor die tijd, ook qua hoe haar kunst eruit zag. Je ziet een beetje dat de uitzondering bevestigt dan ook weer de regel.
Ja, ja.
Dus door zo de nadruk te leggen op hoe bijzonder het is dat iets onvrouwelijk of onvrouwelijk was en toch succesvol, bevestig je ook weer hoe bijzonder het dus is om van die een mannelijke standaard af te wijken. Of van als je vrouw bent om van een vrouwelijke standaard af te wijken.
Ja, ik zou zo graag willen dat dit soort vrouwen nu eens even terug konden kijken. Toch?
Ja.
Met wat ze eigenlijk bereikt hebben.
Ja,
als je met haar eventjes nu door deze tentoonstelling zou kunnen wandelen en ze zou zien wat ze bereikt heeft.
Ja.
Dat zou te gek zijn.
Dat haar eigen strijd misschien het ergens waard was voor de generaties na haar.
Ja, dat zou ook echt, dat zou cool zijn, toch?
Ja, ja, zeker.
Hey, en dan wandelen we door naar de andere zaal.
Ja, zaal 4 gaat over vrouwelijke sleutelfiguren in de kunst. Dus opdrachtgevers, mecenassen, bemiddelaars, conservatoren, eerste vrouwelijke museumdirecteuren. Dus niet per se de makers zelf, maar vrouwen die een belangrijke sleutelpositie hebben gehad om het werk van anderen aan het licht te brengen.
Ja,
aan het licht te brengen en succesvol te maken. En zaal 5 gaat over bewegingsvrijheid. En dat gaat eigenlijk over de nieuw verworven rechten van vrouwen en maar ook de nieuwe vervoersmiddelen, dus de fiets, auto en de ontwikkelingen in de vrouwensport, daaraan hebben bijgedragen dat de kleding steeds comfortabeler werd.
Ah, ja.
Dus
ja.
In de 19e eeuw was het eigenlijk onmogelijk om een actief leven te leiden als vrouw. Omdat je helemaal werd ingesnoerd door de fatsoensnormen, maar ook door de corsetten. Je
letterlijk.
Kon gewoon letterlijk gewoon geen kant op.
Nee, je kon bijna niet ademhalen.
Nou, precies. Ja. En door toedoen van de vrouwenbeweging werpen vrouwen die corsetten van zich af en dan gaan ze, springen ze op de fiets. En je ziet heel duidelijk dat samenhangt met de ontwikkeling in de kleding. Dat is heel grappig.
Ja, nee, ik herken het ook meteen. Want dan komt natuurlijk de broek komt eraan.
Nou, precies.
Afscheid van de
broek. Ja, 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 ja.
En dan ook op een gegeven moment gaan we sporten.
Ja.
Dus dan krijg je wat meer sportkleding ook te zien in de garderobes.
Ja, en dat is ook nog een gigantische strijd geweest. Want vrouwen die zich in het zweet werkten, dat was echt geen gezicht. En het was ook helemaal niet de bedoeling in de 19e eeuw dat vrouwen te veel spiermassa zouden opbouwen. Want dat zou dan onvrouwelijk en mannelijk zijn. En dan zouden ze misschien ook wel dezelfde rechten willen als mannen.
Oh, jeetje,
dat was helemaal.
Joh.
Ja, dat hangt allemaal. Die denkbeelden hangen heel erg met elkaar samen.
Ja, ongelooflijk.
Ja.
Ik ga meteen nadenken van, oké, stel je voor dat jij over 30 jaar mag jij een vervolg maken op deze tentoonstelling. Wat zouden dan onderwerpen uit het nu zijn, wat volgens ons nu echt not done is en misschien over 30 jaar heel normaal? Wat is het eerste wat in jou opkomt?
Ik zou het interessant vinden om... Ja, ik vind gendergeschiedenis dus heel interessant. En wat nu toch nog wel omstreden is, maar misschien steeds minder wordt, een mannen in vrouwenkleding, een mannen met nagellak, dat is nu nog steeds, dat is ook heel cool, hè, maar dat is ook nog steeds wel een beetje een statement.
Ja.
Terwijl, ik bedoel, wat is het, 30 jaar geleden, David Bowie 40 jaar geleden en waarschijnlijk ook 100, 150 jaar geleden. Er zijn altijd voorbeelden te vinden in de geschiedenis van mensen die braken met stigma's.
Ja.
En eigenlijk wat ik nu doe, ik zou daar over 40 jaar als we dan terugkijken, is het dan heel gewoon geworden dat alle gendergebonden conventies zijn losgelaten?
Ja,
of is dat nog steeds controversieel?
Ja, ja. Wat denk jij? Ik zie wel steeds meer mannen nagellak dragen. Ik denk dat het hangt er ook een beetje vanaf waar je woont. Of in welke bubbel je leeft.
Mm-hmm.
Ik bedoel, al die stigma's en al die beeldvorming is in elke bubbel natuurlijk ook weer anders. Ik denk dat jij en ik allebei in een heel ontwikkelde bubbel zitten, waar het best normaal is inmiddels. Maar ik denk dat als we in een andere bubbel zouden stappen, dat mensen zouden zeggen, nagelak.
Ja.
Ja. Maar wat denk jij, hoe we gaan bewegen?
Nou, het zou wel eens, ik hoop het, dat het echt, maar het is niet, ja, misschien niet alleen nagellak, maar ook gewoon een volle jurk of een rok. Het zou nog wel eens gewoon echt normaal kunnen worden. Want rond 1900 was het ook echt provocerend als vrouwen gingen roken bijvoorbeeld.
Ja.
En er wordt vaak gezegd van, een modebeeld is tijdelijk. Het is een trend. Maar het kan soms wel echt verankeren in iets waarvan we over 10, 20, 100 jaar ons echt niet meer kunnen voorstellen dat het ooit anders is geweest.
Nee.
Dus
eigenlijk moet jij een soort, we hadden het over schatkist. Eigenlijk moet jij een soort schatkist maken met voorspellingen.
Huh?
En dat gewoon opsluiten en aan een Singer geven. En dan over 40 jaar komen ze terug met deze expo. En dan kijken wat er gekomen is van jouw voorspellingen.
Ja,
over de beeldvorming anno nu. Zijn we al uitgewandeld of is er nog een zaal? Want volgens mij, als ik zo, ik loop met jou mee in mijn hoofd, ga ik een hoekje nu om en dan staan we nog een aantal zalen te wachten.
Ja, zaal 6, de laatste zaal, gaat over moederschap, de beeldvorming, de veranderende beeldvorming van een vrouw als moeder. En hier kijken we eigenlijk terug op grofweg anderhalve eeuw de nieuwe vrouw. Wat zijn de verworvenheden? Nou, er is natuurlijk veel gebeurd. Hè? Niet alleen kiesrecht, maar ook gelijkheid gelijkheid en gelijkwaardigheid op vele andere gebieden. Maar we zijn er nog niet, waar ik ook al mee begon. En het stigma, het beperkende idee dat de vrouw in eerste instantie een huisvrouw en moeder moet zijn. Is dat in de loop van de tijd er nou helemaal afgevallen of niet? Dus we kijken ook naar, we kijken naar het traditionele beeld van de vrouw als moeder met een blauw gewaad. Dat zie je, Jan Sluiters heeft zijn vrouw met kind vaak zo afgebeeld. Dus een beetje Madonna met Jezus, weet je wel? Met blauw, het serene beeld van moederschap. Klassiek in de kunstgeschiedenis. En dan gaan we kijken naar werken van vrouwelijke kunstenaars, zoals Charlie Torop. Mm-hmm. Die schilderde zich, die heeft een zelfportret gemaakt op 38-jarige leeftijd aan het werk met palet in de hand. Dat is het posterbeeld van de tentoonstelling De Nieuwe Vrouw. Kort haar, baasjekapsel, jaren 20. Androgyn zouden we dat nu noemen. Ze is aan het werk, maar op de achterkant, op de achtergrond, zien we haar kinderen. Dus wat zij expliciet zegt daarmee, is dat ik ga niet kiezen tussen moederschap en mijn baan, mijn kunstenaarschap.
Yeah.
Ik doe allebei.
Yeah.
Dat maakt haar echt de archetypische nieuwe vrouw.
Yeah.
Maar ook kijken we naar werk van meer hedendaagse kunstenaars als Rineke Dijkstra en Helen Verhoeven bijvoorbeeld, die echt breken met de traditionele idylle van moederschap is per se de natuurlijke bestemming van de vrouw en de natuurlijke bestemming van de vrouw. En het is sereen. En het schuurt niet. Zij laten een veel rauwer, ongepolijster beeld zien van moederschap.
Ja, dus wat dat betreft kunnen we best positief kijken naar de geschiedenis. Dat de vrouw die stem al steeds meer heeft ontwikkeld. En dat ze steeds grotere stappen daarin maakt. En dat zich dat ook doorontwikkelt bij alle, hè, bij de gender fluid stuk eigenlijk. Wat het onderwerp wat jou zo interesseert.
Ja, 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 ja.
En waarom interesseert het jou persoonlijk zo, dat gender stuk?
Omdat het terugkomt in alle aspecten van het leven.
Mm-hmm.
Ik vind de discussie heel interessant. Jij hebt me ook wel eens gevraagd, of volgens mij is een van de in een voorgesprek wat we hadden, had je opgeschreven van hoe zie jij de vrouw van de toekomst?
Ja.
En in het genderdebat of in het gendergesprek, ik weet niet of het per se een debat is, wat je nu vaak hoort, dan mensen zijn een beetje bang dat als je afbreuk doet aan de ideeën van wat mannelijk of vrouwelijk is, dus in je uiterlijk, maar ook, heel veel mensen zijn trans en non-binair natuurlijk. En dan veel mensen die schieten dan een beetje in een soort paniek. Die denken, oh, maar worden alle categorieën dan afgebroken? Zijn er dan zometeen helemaal geen mannen meer of helemaal geen vrouwen meer?
Yeah.
Maar ik denk juist dat die vrijheid heel belangrijk is. En het loskomen van opgelegde stigma's.
Dat schuilt nog eigenlijk veel meer als kloppend hart onder deze hele tentoonstelling misschien wel. Dat we inderdaad gewoon op zoek moeten gaan naar waar ieder recht op heeft. En dat we die vrijheid ons gewoon toe moeten eigenen om te zijn wie we willen zijn.
Ja.
Toch? En dat zeg jij nu ook als je het helemaal vertaalt naar de nieuwe vrouw en naar de nieuwe mens. Wees wie je bent.
Ja.
Ongeacht waar je vandaan komt.
Ja.
En doorbreek die conventies. Wat ik een hele mooie afsluitende vraag vind, maar misschien wel de allerbelangrijkste. Is wat heb jij opgestoken van heel deze studie die je hebt gedaan? Hoe kunnen we die conventies gaan doorbreken? Wat moeten we doen?
Dit zijn natuurlijk hele grote vragen.
Maar ik vind het, als ik het aan iemand wil vragen, ben jij het?
Ik denk toch, scheid hebben, mag ik dat zeggen?
Ja, graag.
Gewoon doen. Gewoon doen. Ik denk dat heel veel van de vrouwen die de revue passeren in de tentoonstelling, in hun eigen tijd echt met de nek zijn aangekeken. En nu door ons op een platform worden geheven als zijnde pioniers.
Yeah.
Daarom is het ook zo belangrijk om het verhaal eromheen te vertellen. Want anders lijkt het alsof successen zijn komen aanwaaien.
Yeah.
Wat niet zo is.
Nee.
Dus gewoon toch gewoon doen.
Ja. Yeah.
Je inlezen in de geschiedenis of bezighouden, weten wat er voor jou is gekomen. En dat kan je dus ook weer kracht geven voor je eigen strijdbaarheid.
Ja.
Dus ik denk dat de de vrouwen die wij opvoeren echt ook inspirerend kunnen werken. Voor als je zelf even een steentje in de rug nodig hebt.
Oh ja, die vind ik heel mooi.
Ja, ja. En de derde. Ook gewoon je rust pakken.
Ja.
Chillen.
Ja.
En daar kan een museumbezoek heel goed bij aansluiten.
Ja, dat is een hele mooie afsluiting, Maaike. Dankjewel voor je openhartige antwoorden. En ik weet zeker dat we allemaal de tentoonstelling gaan bekijken. Want er is nog heel veel werk aan de winkel. Om met jouw woorden te spreken, we mogen niet op onze lauren gaan rusten. Dus heel erg bedankt ook iedereen voor het luisteren. En ga met z'n allen naar Singer Laren om de expositie of de tentoonstelling te gaan bewonderen. Ik ben benieuwd wat jullie er allemaal van opsteken. Laat het ons ook gerust weten. En wil je meer weten over leiderschap en connecten met like-minded vrouwen? Dan is Harper's Bazaar Business Club iets voor jou. De community in Nederland voor ambitieuze vrouwen waarin stijl en inhoud hand in hand gaan en die je dromen nog meer vleugels geeft. Dankjewel voor het luisteren en wie weet tot heel snel.